Het lied dat we net zongen, het ging over het licht, wandel in het licht. Er zat voor een deel ook over gaan vanmorgen, wandel in het licht. En ik wil beginnen met lezen uit Numeri, Numeri hoofdstuk 8, 4 versen. De Heere sprak tot Mozes. Ben ik te snel. De Heere sprak tot Mozes. Numeri 8, vers 1. Spreek tot de Aaron en zeg tot hem: wanneer gij de lampen opstelt, moeten de 7 lampen haar licht doen vallen op de voorzijde van de kandelaar. En Aaron deed al zo. Aan de voorzijde van de kandelaar stelde hij de lampen daarvan op, zoals de Heere Mozes geboden had. En aldus was de kandelaar gemaakt van gedreven goud, zowel zijn schacht als zijn bloemversiering betreft. Was zijn gedreven werk. Overeenkomstig het voorbeeld dat de Heere had getoond, had Mozes de kandelaar gemaakt. Zo voor het eerste gedeelte. En dan krijg je al ideeën en dat je denkt, oh, het gaat over de kandelaar. Wandel in het licht, ja, dat past wel bij elkaar. Dan gaan we nog een stuk lezen. Dat komt uit Zacharia. Zacharia. Hoofdstuk 4. Zacharia, hoofdstuk 4. Dat gaat ook over de kandelaar. Het is het 5e gezicht van Zacharia. En het gaat over de engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zei tot mij: wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top, en 7 lampen, en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord: weet gij niet wat dit betekent? En ik zei: nee, mijn heer. Hij antwoordde mij: dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet uw kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere, der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel wordt hij een vlakte. En hij zal de gevelsteen naar voren brengen, onder het gejubel: heil, heil, zei hem. Het woord des Heeren kwam tot mij: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Gij zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Zij zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg: wat betekenen deze 2 olijfbomen? Dat is natuurlijk de hamvraag, rechts en links van de kandelaar. Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: wat betekenen de 2 olijftakken die door de gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En zei tot mij: weet gij niet wat zij betekenen? Ik antwoordde: nee, mijn heer. Toen zeide hij: zij zijn de 2 gezalfden die voor de Heer de ganse aarde staan. Dat was de 2e schriftlezing. En dan is er nog een 3e. Ik kan er nog wel meer lezen, maar ik wil nog uit Openbaring 11 lezen. Openbaring 11. Vers 1 te beginnen. En er staat: mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhoofd die buiten de tempel is erbuiten. Meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. En ik zal mijn 2 getuigen last geven met een zak bekleed te profeteren, 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. Indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dik als zij willen. Tot zover het gedeelte wat ik wil lezen. En er is nog meer te lezen, ook uit de Openbaring en andere plaatsen. Die allemaal gaan over die kandelaar. En ik kan me voorstellen, als je het leest, dat je denkt, ja, ik denk aan die zevenarmige kandelaar, die menorah, die in de tempel stond en in het tabernakel stond. Een beeld van wat God in de hemel heeft. Het is een projectie, zeg maar, van wat God in de hemel heeft. Wat Mozes mocht zien. En wat op aarde wordt gemaakt in het tabernakel. En later ook in de tempel. En hier bij Zacharia nog een keer wordt overgedaan en vorm wordt gegeven. En dan denk je, waar gaat het over? Het gaat over de tabernakel, het gaat over de tempel. Het gaat over Israël, het gaat over de gemeente. Het gaat over het nieuwe Jeruzalem. In ieder geval gaat het om die menorah, die zevenarmige kandelaar. Die niet altijd menorah heeft geheten. Het was niet altijd een zevenarmige kandelaar. Het Hebreeuws voor menorah is gewoon kaarsenstandaard. Dus zeg maar één kaars, kan ook een menorah zijn. Maar later is het steeds meer geworden tot menorah, zevenarmige kandelaar. En zo heeft het zijn functie en zijn plek gekregen. Zacharia krijgt daar een visioen over. En hij krijgt, dat wordt ook daardoor duidelijk gemaakt, zicht op wat er aan de hand is. Zacharia, tijdgenoot van Haggai. Haggai heb ik een tijd geleden ook over gesproken. Hij was bezig met zijn eigen huis. De tempel van de Heer was men vergeten. En dat is hier onder Zacharia nog erger. Haggai legt de nadruk op die prioriteiten. Eerst de tempel, dan je huis. Zacharia is de zoon van Berkia, de zoon van Iddo. En we lezen in Nehemia dat hij ook in de lijst van priesters staat die allemaal uit Jeruzalem, naar Jeruzalem kunnen terugkeren. Cyrus, die had bij decreet besloten dat alle volken die onder hem waren bijeengebracht uit de wereld, de gelegenheid kregen om naar hun huis te gaan, terugkeren naar hun Jeruzalem of naar hun land en stad, en om daar de heiligdommen te herbouwen. Dat had hij gezegd. En het is ook om die reden dat de verschillende aspecten van de tempel en de tempeldienst besproken worden in het boek Zacharia. Je komt allerlei onderdelen kom je tegen. De tijd van Zacharia was een heftige tijd. De ballingen keerden dus voor een deel terug naar hun eigen land om de tempel te herbouwen. Maar de tempelbouw lag stil, mede als gevolg van de tegenstand van de Samaritanen. Dat ging niet goed. Hun huizen floreerden, hun eigen huizen. Dat ging goed. Dan komt de profeet Haggai en die begint dan te spreken met het accent op Yeshua, de hoge priester. Twee maanden later sluit Zacharia zich daarbij aan en spreekt over Joshua, de hoge priester, en Zerubabel, de landvoogd. Die legt iets meer accent op de landvoogd. De landvoogd is een soort gouverneur, zou je kunnen zeggen. Hij was een gouverneur. Hij stamt overigens uit de koninklijke lijn. Dat is denk ik ook duidelijk. Als we de geslachtsregisters lezen, zien we dat Zerubabel zowel bij Jozef als bij Maria voorkomt. Zijn eerste profetie kreeg Zacharia op jonge leeftijd. In het jaar van het tweede jaar van Darius, omstreeks 520. En Haggai was gericht op de ware Israëliet. Dat was Haggai. En Zacharia was gericht op de hypocriet. Dat ging nogal erger over. Zacharia had ook een stevige boodschap voor het volk. De laatste groep die was ook uit op gewin voor zichzelf. Gewin ten koste van de volksgenoten. Ze wilden rijk worden over de hoofden van hun medebroeders heen. En beide groepen hadden een woord van God nodig. De eerste groep, onder Haggai, hadden vooral de bemoediging nodig. Ga nou door. Ga nou door met de bouw van die tempel. Die andere groep, die nogal met zichzelf bezig was, die had een oproep nodig tot bekering. Dus zo zie je dat het woord van God twee dingen kan doen in het leven van mensen. Dat kan je bemoedigen, maar dat kan je ook als het ware bestraffen. En dat geldt dus ook ons. Soms bemoediging en soms vermaning. En meestal geschiet dat door zijn woord. Zijn woord doet het in ons leven. Het kan worden uitgesproken door mensen om ons heen, maar het is het woord van God. Het staat ook in Psalm 119, vers 130. Het openen van uw woorden verspreidt licht en geeft de onverstandige inzicht. Nou, wie van ons zou durven zeggen dat hij verstandig is? Dus het geldt voor ons allemaal dat we op zijn tijd onverstandig zijn en dat God tot ons moet spreken. Maar omdat God transcendent is, werkt hij ook wel door middel van de engel van de Heer in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament door mensen die het woord van God verkondigen. En door ieder die dat woord met zich draagt. En Zacharia krijgt verschillende nachtgezichten. Het derde nachtgezicht, het vierde nachtgezicht, dat gaat over de hoge priester in de tempel. Ik zei al, er zijn verschillende momenten dat het gaat over de tempel. Die Zacharia ook kende. Zeg maar vanuit de verhalen van zijn ouders, van het hele geslacht was een priestergeslacht. En Zacharia wist daarvan. Hij krijgt een gezicht over die hoge priester. Vervolgens over de kandelaar. Dat is het vijfde nachtgezicht. En daar gaat het vanmorgen vooral over. En het gaat over de leiders Jozua en Zerubabel. En Zacharia ziet dat visioen. En er wordt heel veel symboliek gebruikt. En daar zit denk ik ook wel ons probleem. Vragen ontbreken, omdat het visioen duidelijk is. En toch ook weer niet. Als je het leest, denk je, ja, ik weet waar het over gaat. En op hetzelfde moment weet je ook niet waar het over gaat. Toch begrijpt Zacharia het niet allemaal. Hij zit daar echt mee in zijn maag. En je ziet het ook verschillende keren voorkomen in deze tekst. Dat hij het niet weet. Hij zegt, Heer, ik weet het niet. Leg het me uit. Verklaar het mij. Vragen ontbreken, omdat het visioen duidelijk is en toch ook weer niet. De engel van de Heer komt hem te hulp. Wij hebben vandaag de dag het profetisch woord. En het profetisch woord staat in 2 Petrus. Dat vind ik altijd zo'n bijzondere tekst. Dat is vast en zeker. En u doet er goed aan daar acht op te slaan. Als op een lamp die schijnt. Het profetische woord is als een lamp die schijnt in een duistere plaats. 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. En de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dat is wat we bij Zacharia zien. Zacharia is die profeet die door de Heilige Geest gedreven spreekt. En die woorden mogen vandaag de dag nog klinken. En mogen ons bemoedigen en mogen ons vermanen. Doe twee dingen. Even naar die hoge priester terug. Dat zien we in Zacharia hoofdstuk 3. De hoge priester, Joshua, staat voor de engel van de Heer. En de Satan is er snel bij, ik zou zeggen als de kippen bij, om hem aan te klagen. De engel van de Heer geeft opdracht om aan Joshua, de hoge priester, die vuile kleren aan heeft, schone kleren aan te doen. Reinig hem. Trek hem schone kleren aan. De engel van de Heer geeft die opdracht om die vuile kleren uit te doen. En hij neemt de ongerechtigheid van de hoge priester weg en doet hem feestkleren aan. Een statiegewaad zou je kunnen zeggen. Hij krijgt een positie voor God die wij ook mogen kennen. Wij mogen met Christus bekleed zijn. Wij mogen onze zonden leggen op hem. Zodat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wij kunnen recht voor God staan omdat hij voor ons heeft geboet. Maar die hoge priester geeft wel een waarschuwing. En die waarschuwing geldt denk ik ook ons tot op zekere hoogte. We moeten wel in Gods wegen wandelen. Dat wordt van de hoge priester gevraagd. We moeten onze taak waarnemen. We hebben een taak gekregen in deze wereld, in deze gemeente. De tempel moet worden ingericht. Dat heeft te maken met de dienst van God. Die moet worden ingericht. En hij moet de voorhoven bewaken. Er staat nogal wat. En dan komt het hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 gaat over het vijfde gezicht, de kandelaar. en de twee olijfbomen. En de engel die met mij sprak kwam terug en wenkte mij, zoals men iemand uit de slaap wekt. Letterlijk staat er, de engel kwam opnieuw. De engel was al eerder geweest en hij kwam opnieuw. En die engel, die... Ja, het wil niet zeggen dat hij dus echt weg was geweest, maar hij was in de buurt en hij kwam terug. Dat is wat de grondtekst ook zegt. De slapende wordt wakker. Degene die slaapt, bezig was met zijn slaap. Geen diepe slaap. Je zou kunnen zeggen een waakslaap, een waakvlam. Maar het maakt uit of het een diepe slaap is of niet. Als hij is, zou je kunnen zeggen, als je het vertaalt, alsof hij uit zijn slaap gewandeld is. Hij slaapwandelt niet, maar hij is uit zijn slaap gewandeld. Hij was in zijn slaap nog steeds bewust van wat er om hem heen gebeurde. Alsof hij uit zijn slaap gewandeld is. Hij begrijpt niet alles uit het visioen. Blijkbaar heeft hij nog coaching nodig. Hij heeft nog hulp nodig. Hulp van die engel. Hulp in de antwoorden op vragen die hij misschien niet eens heeft. Hij begrijpt het niet allemaal. Dat staat in vers 1. En dan vers 2 en 3. Dat gaat over, wat zie je? De engel komt weer en zegt dan, wat zie je? En hij antwoordt een kandelaar. En daar wil ik nu even naar gaan kijken. Naar de kandelaar. Het is een plaatje van de kandelaar in het heilige. Die staat daar aan de linkerkant in het heilige. Hier heb je een doorkijkje. Er staat, even kijken, hier staat het reukofferaltaar. Tafel met toonbroden, de kandelaar, gouden kandelaar. En dat laat iets zien van hoe de weg naar binnen is. Dus er hoort ook nog een voorhof bij en een deur. Al die elementen die hebben iets te zeggen over wie Jezus Christus is. Ze spreken allemaal boekdelen. Maar het gaat vandaag over die kandelaar. Die kandelaar die daar staat en die hier wordt getekend, neergezet als een zevenarmige kandelaar. Voordat je naar binnen gaat. Wat zie je? Een kandelaar. Het Hebreeuws was dus oorspronkelijk een menorah. En dat wordt nog steeds gebruikt. Het is lastig om een goede afbeelding van de menorah te vinden. Een van de oudste, misschien dat jullie wel eens hebben gezien, is de triomfboog van Titus. Zegt iemand dat wat? De triomfboog van Titus, ik ga er even naar kijken. In Rome, vlakbij Paladin, bij de plaatsen waar de keizers zaten. De triomfboog van Titus, die eerst generaal was en later keizer is geworden. En ze hebben een triomfboog voor hem opgesteld omdat hij Jeruzalem had veroverd. En in dat beeld, in die boog, daar zie je op een gegeven moment een afbeelding. En die afbeelding is gemaakt naar aanleiding van wat Titus had veroverd. En daar zien we, hier nog klein, ik zal hem zoiets uitvergroten, zien we hier die kandelaar. Dat moet een kandelaar zijn geweest die uit de tempel is gestolen. Dus die moet dichtbij komen bij wat de Joden vonden dat de menorah moest zijn. Een klein stapje verder. Dan zie je hem iets beter. En nog een stapje verder. Nog iets beter. Een zevenarmige kandelaar. Al wordt hij anders beschreven in Zacharia. Er komen nog wat onderdelen bij, daar kom ik zo meteen aan. Maar hier zien we dat hij een meter of anderhalf, twee is geweest. En dat de priester er dus mogelijk bij kon of een klein opstapje nodig had om erbij te kunnen. Dat is het plaatje voor zo meteen. Het is dus heel lastig om een goede afbeelding te vinden, maar dit is er één. Dit is één van de oudste, de triomfboog van Titus. En verder vinden we een beschrijving in Exodus en in hoofdstuk 25 en 37, waar de kandelaar wordt beschreven. En hier is het duidelijk de zevenarmige kandelaar die in de tabernakel of in de tempel heeft gestaan. Die lijkt op die van de latere tempel. En deze menorah, waar het hier over gaat bij Zacharia, heeft drie elementen die niet in de oorspronkelijke menorah zaten. Er staat een koepel boven. En dan kom ik zo aan het plaatje wat ik al liet zien. Er lopen zeven buizen naar alle lampen. En er staan twee olijfbomen aan elke zijde één. Nou, moeten we dit proberen even op ons in te laten werken. Ik heb echt gezocht op internet naar een plaatje dat ik dacht, ja, dat komt in de buurt. Dit komt in de buurt. Twee olijfbomen met takken die lopen
naar kanalen die een groot oliereservoir vullen. En van daaruit worden de lampen gevoed. Dat is wat we daar zien. Beter misschien nog, dit is een schematisch plaatje, maar deze vind ik nog iets beter. Omdat hier die takken van die olijfboom regelrecht uitkomen in twee van die bowls, van die kommen, van die schalen. En die komen dan samen in een grote bowl of kom. En die leveren via die lijnen, die buizen. Sommigen denken dat het 7 buizen per lamp moeten zijn geweest. 7 maal, dus die olie. En die olie die van die bomen komt, is hele zuivere olie. Er zit geen vuil in. Dat is optimale olie. Die ook de beste brand geeft. Beste licht geeft. Helemaal van goud. Bovenaan dus dat oliereservoir. 7 lampen met 7 toevoerbuizen. 2 olijfbomen. Die olijfbomen komen dus ook in openbaring voor. En die moeten ons aan het denken zetten. Dan gaat het over de 2 getuigen. 2 getuigen. De engel stelt diverse vragen. En die worden beantwoord door een wedervraag van de profeet. Blijkbaar begrijpt Zacharias het visioen nog steeds niet helemaal. Hij heeft licht nodig, verlichting nodig van hoger hand. En het draait om 2 profetieën over Zerubabel. Daar gaat het in Zacharias over. Dat Gods geest, dat is de olie, overvloedig aanwezig moet zijn in het werk wat hij doet. En voor het werk dat hij doet. In vers 6b staat niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Het is de Heere van de legermachten die hem het licht geeft. Die hem laat zien wat hij moet doen. Niet door kracht of geweld. Hij is de man die zou kunnen grijpen naar de wapens en de slag aan zou kunnen gaan, een strijd aan zou kunnen gaan. Maar God zegt, hij moet dat niet doen. Hij is als een koning gelijk, maar mogelijk is hij zelfs gezalfd als koning, maar hij is het nooit geworden omdat er een vloek op die lijn ligt. Daar heb ik hier ook wel eens over gesproken. En vers 10, dat is de tweede profetie die over hem gaat. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Een lamp vervult zijn functie als die goed schijnt. Als die goed licht geeft. Als de olie effectief en efficiënt wordt gebruikt. Daarom moet die ook voortdurend worden schoongemaakt. Alleen deze lamp lijkt dat niet nodig te hebben. Er is normaal gesproken veel werk te doen aan een lamp, aan een menorah. En niet voor niets worden in Openbaring 11 de kandelaar en de 2 olijfbomen opnieuw genoemd. De 2 getuigen zijn daar de 2 olijfbomen, die 1260 dagen lang profeteren. Het blijft even de vraag of die kandelaren, al die lampen, 7 toevoerbuizen hadden. Maar het schijnt er wel te staan. En het is heel moeilijk, ik ben er echt de afgelopen week veel mee bezig geweest. En de week daarvoor ook en de week daarvoor ook, want ik had het voor de 15e al gepland. Dat is een foutje van mij. Maar dat ik bezig was met het zoeken van wat staat er nou precies. Gaat er 1 buis naar 1 lamp of 7 buizen naar elke lamp? En over de tekst is meer te doen. Dat kwam ik ook in commentaren tegen. Er zijn heel veel commentaren die zeggen, ja, dit moet je niet zo zien. Dit moet je anders zien. Je moet het zelfs anders vormgeven. De tekst moet je veranderen. En dat komt met name van tekstkritische wetenschappers. Die allemaal zeggen, en zelfs de Groot Nieuwsbijbel is mij opgevallen, heeft het gedaan op een manier die niet goed is. Dit is een overzichtplaatje, daar kom ik straks nog aan. En hier heb je de Groot Nieuwsbijbel. Die plaatsen de verzen die daar gaan over, die gezichten in een andere volgorde. Zij zeggen, je moet eigenlijk de volgorde omdraaien van de verzen. Vers 6 en vers 10, die horen bij elkaar. Dat is 1 geheel. Maar dat is niet 1 geheel. Het gaat over 2 verschillende aspecten. En Engelse vertalingen hebben dat ook nog alles. Dat de verzen van Zacharia in een andere volgorde worden gezet. En hier heb ik dat met een potlood en een pijltje aangeprobeerd te geven. Dit hele stuk hebben ze de verzen weggelaten. Want dat hebben ze aan elkaar gemetseld, zou je kunnen zeggen. Dat is heel erg kunstmatig gedaan. Het is niet de werkelijkheid. Dat staat er niet. En ja, het leest wel makkelijker, maar het doet geen recht aan de tussenprofetie over Zerubabel. Zerubabel is de man die hier centraal staat. Hij is de man die door God is aangesteld om de tempel te bouwen, de grond, het begin te maken, grondlegging voor te zorgen en af te bouwen. Hij is degene die het met macht en geweld kan doen, maar God zegt het is niet door macht en geweld, maar het is door mijn geest, zegt de Heer. En zo moet je je licht laten schijnen, ook wij, in deze wereld. Het licht van de wereld. Het licht wijst op Jezus Christus, wijst op de gemeente. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij hun goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dat was ook het doel van Zerubabel. Zerubabel, onder aanvoering van Zacharia, die de profeet was en dat doorgaf aan hem, krijgt de gelegenheid om niet alleen de grondlegging voor zijn rekening te nemen, maar ook af te bouwen. Houd je lamp brandend, staat in Lucas 12. Houd dat vuur gaande. Laat die olie blijven stromen. Laat het gaan. Olie wijst op de kracht van de Heilige Geest. Het licht moet daarom ook krachtig stralen. Dat licht van die tempel. En straks zal dat licht in die tempel door God zelf worden ingevuld. De tempel heeft het licht niet nodig van mensen. De tempel wordt door God verlicht. Het gaat dus over een profetie over Zerubabel. De boodschap van de kandelaar, van de menorah, is voor Zerubabel. Zerubabel betekent verstrooid door Babel. Hij was ooit verstrooid, wordt nu teruggebracht naar Jeruzalem. Hij had veel op zijn bord. Administratief was er veel te doen. Diverse maatschappelijke problemen waren er. Het werk aan de tempel was er. Het raakte het hele volk. Het raakte hun toekomst. Je zou kunnen zeggen, het was schaken op een heleboel borden. Dan gaat het meestal zo in een profetie en in een visioen, dat je eerst het visioen krijgt. Dan krijg je de betekenis van de verschillende details. Dan krijg je een uitleg van het geheel. En tenslotte krijg je het principe. Waar draait het nou om? Hier gaat het anders. Hier begint het met het visioen. De betekenis wordt uitgelegd ten dele en het principe wordt neergezet. Alleen de uitleg, die komt niet. Nog niet. De uitleg van dit vers is dit. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de hemelse legermachten. Niet door menselijke kracht, niet door politiek streven. Niet door de macht die Zerubabel heeft als gouverneur. Maar God zelf zal zorgen voor de afbouw van die tempel. God zelf grijpt in. Zo zal God ook zorgen voor de gemeente van Jezus Christus. Ook voor ons. Ook al is dit een kleine kudde. God blijft trouw aan wat hij heeft gebouwd. Waar hij is begonnen. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Terwijl Christus zelf de hoeksteen is. En daar draait het om. Die gevelsteen, dat is die hoeksteen. Ook nagekeken, je kan zien dat de tempel werd herbouwd op de plaats waar die ooit had gestaan. Dus het fundament, zou je kunnen zeggen, lag er al. Het fundament zat in de grond. Daar werd opgebouwd en dan had je vaak eerst een hoeksteen nodig die aangaf hoe het gebouw vorm zou moeten krijgen. In hoogte, lengte, breedte. En dan krijgt Zerubabel zicht op de bouw en hoe hij verder moet. En wat is die grote berg die in vers 7 wordt genoemd? Die grote berg die een vlakte wordt. In de Bijbel zijn bergen, worden vaak gesproken over landen en machten en volken die tegen Israël opstaan, die tegen God opstaan. En de problemen lijken zich voor Zerubabel op te stapelen. Er lijkt steeds meer te komen. En die gevelsteen, ik zei het al, is mogelijk die hoeksteen die het hele gebouw draagt. Die het gebouw richting geeft. Oude, verwoeste gebouwen werden vaak zoveel mogelijk op dezelfde plaats neergezet. Vooral die tempels. Dat deden alle volken. Dat deed Israël ook. Alleen hier gaat het om de continuïteit. Het waarborgen van de continuïteit aan die bouw van die tempel. En dat klinkt een roep van bewondering. Heil, heil voor de bouwer, Zerubabel. Het is prachtig geworden. Het heil gaat niet over God, maar gaat over Zerubabel. In vers 7. Heil, heil. Zerubabel is begonnen met de bouw. Hij zal het ook afmaken. Dat blijkt uit het paslood dat hij in zijn handen heeft. Mogelijk is dit niet een paslood, dat lijkt erop. Maar het zou ook een plaquette kunnen zijn. Een soort steen met daarop in metaal gegoten een inscriptie waarin staat wie het heeft gebouwd, wat er is gebouwd, hoe groot het is, lengte, breedte. En zoals we ook al even tussendoor hebben gelezen over het meten van de tempel. En zo gaan de ogen van de Heer over de ganse aarde. Het is diezelfde God die, zeg maar, zegt, die zegt, dit is die steen. Dus tot in eeuwigheid blijft dit mijn huis. Het is een beeld van wat de hemel heeft te bieden. Wat de hemel laat zien. Als we straks de hemel ingaan, zullen we ook de kandelaar voorbij gaan. Het heilige ingaan, het heilige der heilige ingaan. Wij mogen dat allemaal zien. Zie, de Babel is begonnen. Hij maakt het af. En God heeft alles onder controle. Het loopt hem niet uit de hand. De ogen van de Heer gaan over de ganse aarde. Dat staat ook in Esra 5, vers 5. Wij zouden zeggen, ten aanzien van vers 10, dan gaat het over, want wie veracht de dag de kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als zij het paslood in de hand van Zerubabel zien. Deze zeven zijn de ogen van de Heer die de ganse aarde doorlopen. Wij zouden zeggen, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat zei mijn moeder altijd. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat bleef me altijd bij. Je moet ook op de kleine dingen accenten leggen. In het begin zag men de bouw niet zitten. Maar nu juichen ze erover. In het begin liet men het links liggen. Nu geven ze het alle eer. En tenslotte komt hij aan die hamvraag. Die kernvraag. Wat betekenen die twee olijfbomen? Aan de rechter en de linkerkant van de kandelaar. Wat betekenen die? Wat doen die? En wat doen die takken? Die in die gouden bowls komen, terechtkomen. Waar de olie in loopt. Het zijn twee zonen. Zonen van olie staat er in de grondtekst. Die worden overvloedig van olie voorzien. Oliemannetjes zou je kunnen zeggen. Ze lijken te duiden op Jozua en op de hoge priester. Jozua de hoge priester en Zerubabel de politieke leider. Dat lijkt aan de ene kant zo te zijn. Aan de andere kant lijkt het ook allebei te gaan over Zerubabel. Die de kans krijgt om te bouwen en te herbouwen en af te maken. Te beginnen en af te maken. Mogelijk gaan ze zelfs twee keer over Zerubabel. Priesters werden gezalfd bij hun aantreden. Aanstaande koningen werden ook gezalfd. Zerubabel kwam uit de lijn van de koningen. Het geslachtsregister. Duidelijke zalving. Daarmee moeten we denken aan de olie die rechtstreeks uit die olijfboom stroomt naar die kandelaar. Zuivere olie. Wat ook weinig vuil in zich draagt. Hij is begonnen met het werk aan de tempel. Hij moet het nu ook afmaken. Maar het werk kunnen ze niet in eigen kracht doen. Daar hebben ze God hulp bij nodig. God is erbij. Hij geeft uiteindelijk het licht van de wereld. Hij geeft Jezus Christus. Daar wijst dit op. Het koningschap zal aan hem zijn. Eenmaal zal hij regeren. De twee getuigen, de twee olijfbomen, zullen in de kracht van Mozes en Elia getuigen. En dat lezen we in de Openbaring. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En u, dat is de gemeente van Jezus Christus. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo. En daar zit onze vermaning, onze bemoediging. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Laten we dat ter harte nemen. En laten we dat lied wat we hebben gezongen, misschien nog een keer zingen als afsluiting van deze verkondiging. Het draait om die God die het licht in deze wereld heeft gebracht door Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Wandel in het licht.